Goedemorgen en ik begin met alle moeders van Nederland van harte een hele mooie moederdag toe te wensen. En ik hoop, ik zit hier omringd door prachtige bloemen, dat er vandaag voor iedere moeder een bloemetje zal zijn. En mocht dat niet zo zijn, dan hoop ik dat deze uitzending inspirerend is, omdat het om een boodschap gaat van hoop, geloof en liefde. En daarover spreekt dominee Schurer in de Christelijke Kathedraal 1 Korinthe 13, het hoofdstuk van de liefde. Het is deze maand bij Out of Power de maand van de naaste liefde. En Austin Goodman in de Christelijke Kathedraal praat erover. Een jonge vent van 16 jaar die zich inzet voor kinderen in Afrika. En bij Out of Power Nederland, Saskia van Helden. Zij is begonnen met een prachtig initiatief om geestelijke moeder te worden voor kinderen van de wereld. En daar kan iedereen aan meedoen. Wake Up Deborah heet het project. En ik weet zeker dat je daarvan zult genieten. Een hele goede en fijne uitzending toegewenst op deze bijzondere dag, Moederdag.
If you need a lift today, you've tuned to the right program. Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
To God's house.
Yes.
Where miracles happen every Sunday morning.
That's right.
And God has them planned for you today to inspire you to do what He wants you to do.
Good news.
For Jesus Christ. So turn around, shake hands with somebody, give them a blessing. So, this is the day that God has made.
Yes.
Let us rejoice and be glad in it. Oh, God. All it takes is one holy touch from you to one inviting mind.
Yes.
And the world can be changed. So, Lord, you've got lots of people in front of you. You brought them here. Help them to open their hearts to the creative ideas that you have for them today. And then truly, as we receive these gifts of your grace, this will have been a day that the Lord has made. Amen.
Amen.
Oh!
we reach heaven, when we reach that golden shore, together we will be praising God's name, our healer, our provider, our salvation. Will you sing praises with me this morning to His name?
From 1 Corinthians chapter 13. If I speak in the tongues of men and angels, but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, can understand all mysteries and knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, give over my body to hardship, but do not have love, I am nothing. Love is patient. Love is kind. Does not boast. Does not dishonor others. It's not self-seeking. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. It always protects. It always trusts. It always hopes. It always perseveres. Love never fails. This is the word of the Lord.
Love divine, all loves excel. All your faithful mercies cry.
Wow. All God's people said, wow. Thank you, choir.
It all started when he was just 10 years old. Listen, look. Today he is 16 and is the founder of Hoops for Hope. Please welcome with me Austin Gutwein. Tell us the story.
Yeah, you know, for me, Hoops of Hope started, like you said, when I was 10 years old. What happened is back when I was 10, I saw a video talking about a girl who lost her parents due to AIDS, and at the time, I didn't know what AIDS was. I just knew that here was this little girl without her parents. And for me, that really hit me hard. I felt like God was calling me to go out and do something in the world, to go out and do something about it.
And where were you?
And where was I?
Yes.
I was at home through this
and
process.
Where is your home?
In Arizona.
Arizona.
Yes.
Carry on.
Oh, yes. And I had somebody tell me that you should go out and use your favorite sport to make a difference. And I love basketball. I love to play basketball. And so I decided to go out and start a free throw marathon to help children who are orphaned by AIDS. Works like a walkathon, but we go out and we shoot hoops instead.
Wow. So the first time you did it, how many free throws did you throw?
The very first time I did it, I shot 2,057 free throws, which is one for every children or orphan during my school day. Thank you.
Shooting hoops, what does that mean?
Yes, the organization is called Hoops of Hope, and what we do is we go out and we shoot baskets to raise money, almost like a walkathon where you'd go out and you'd walk miles. We're shooting baskets to represent these kids who are orphaned by AIDS.
And people who participate agree to what, pay you a dollar a hoop?
You know, a lot of times people just go out and they get donations from their friends, their family, their grandparents, and then they come together and they shoot their hoops. And so far we've been able to raise $2.5 million.
Wow. Who manages the money? Because money's a touchy thing.
Money is a touchy thing. We actually work directly with World Vision, so that way they can get the projects we have on the ground over there, Bill. And 100% of what a child raises from a Hoops of Hope event actually goes over to Africa. We don't take a dime of that.
Yes, I'm impressed by my study. None of the money collected goes toward administrative overhead.
Yes, 100% goes over there.
Applaud that. There aren't many of them. What happens to the money when it gets over there? Do they need it?
Yes, definitely. Hoops of Hope has been able to do many things over there. We've been able to build a high school, 2 medical clinics. We've been able to build...
Slow. A high school?
Yes.
Next.
We've been able to build 2 medical clinics over there.
2 medical clinics?
Yes. And then we've also been able to build 4 dormitories at that high school so these kids can have a place to stay. And then the last thing is right now we're working on building a computer lab actually over at this high school. So these kids who before there was no high school within 70 miles, now they have a place to stay at the high school and they'll come out of there being able to use the computer. They'll be some of the smartest
that
kids.
That is terrific. Wow. That's amazing. That's rare. That's rich. Well, what difference has it made that you can see?
Well, for me personally, I think that for me, I've realized the 40,000 kids across the world that have participated in this event, that it changes us. It helps us to realize that we don't have to wait to be adults to make a difference, that we can start serving God's kingdom as youth. And that's why love is in 1 Timothy 4:12. Paul writes to Timothy and tells him to set the example for the believers. And through going out there and making a difference as youth, we're setting the example. And that's what
I've
realized and everybody else has as well.
Wow. What countries have you been in?
What countries have I been in? I've been to Zambia. That's where we do the primarily our work in Zambia, as well as Uganda and Rwanda.
Wow. And is it a growing movement, or is it about achieved its purpose?
It continues to grow. God continues to surprise us. And, you know, for me at first, I thought it would just be me doing something, but I realized there are really a lot of other people that want to go out and make a difference, and God continues to grow the movement.
Well, do you travel yourself?
I do sometimes, but I do have my family with me here today.
Your family?
Yes.
Which is your father and mother?
My father, mother, and my little sister, Brittany.
Please have them stand up. It's such a great family. Thank you so much. Golly. So, what are the goals of this program that you have?
The goals for our program is we continue to really allow God to work. But for this year in particular, we're working on building computer labs, actually, at a high school that Hoops of Hope built a few years back. And this computer lab is in the middle of nowhere in Zambia. And what's amazing about it is that these kids who before, a few years ago, before Hoops of Hope event happened, they wouldn't have had the chance to go to high school. Now these kids are going to be some of the biggest and the brightest kids coming out of this community.
Well, what's that?
This is actually for you, Dr. Schuler. It's made from kids actually over in Africa, in Uganda, who weave together banana fibers to make their own soccer ball. And I wanted to give this to you and to your awesome ministry.
Thank you. Made Absolutely. Out of bananas?
Yes.
Wow. Made from banana fibers, handcrafted by a boy in Uganda. This is marvelous.
Thank you. Thank you so
much. Thank you very much. You've reached how many people, do you suppose?
Oh, to be honest with you, we will never know.
Never know. And it all started with an idea that came in your mind, from God,
yes,
into
from
your
God.
Mind. Congratulations.
Thank you.
You
Er is hoop, dat zong het jongerenkoor van de Crystal Cathedral en met groot enthousiasme. Saskia van Helden is ook enthousiast en dat is voor het project Wake Up Deborah. En dat is een heel bijzonder initiatief, namelijk om moeders te vinden die bidden voor de kinderen van de wereld. Goedemorgen Saskia.
Dag Jan.
Jij bent de initiatiefnemer, je bent nog maar net begonnen, dus het is een kersvers initiatief in Nederland. Om te beginnen, hoeveel kinderen zijn er in de wereld?
Nou, ik weet de getallen wereldwijd niet. Ik woon in Zwolle. Ik weet dat wij daar al in die stad 10.000 kinderen hebben op de basisschool. Dus als je dat naar Nederland doortrekt of wereldwijd, dan zijn dat er heel veel.
Ja.
En jij had het over mij als oprichter, maar ik heb dit programma voor het eerst ontmoet, of de coördinator van dit programma in Argentinië. Daar is het de beweging zo'n 15 jaar geleden begonnen. En daar zijn op dit moment 65.000 vrouwen, moeders, die dagelijks bidden voor hun kinderen. En ik was op een congres waar ik daar voor het eerst van hoorde. En dat raakte mij.
Waarom?
De mogelijkheid dat je naast alles wat je kinderen wil bieden, en ouders, of je nu biologisch ouders bent, of geestelijk ouders, of pleegouders, dat maakt niet uit. Maar wij willen eigenlijk allemaal het beste voor onze kinderen en tieners. En ik dacht, wat is het bijzonder dat wij het gebed daarin zo'n kleine plek geven. En toen ik dus hoorde van die mogelijkheid om elke dag een kwartier te bidden, ja, dacht ik, dat moeten wij naar Nederland halen. In Johannes 17, daar staat een stuk wat wij het hoge priesterlijk gebed noemen. Daar is Jezus zelf een enorme voorbidder voor ons. En hij bidt voor de mensen die hem zijn toevertrouwd. En als ik denk aan tieners, aan kinderen die ons zijn toevertrouwd. Dat kan in een gezin, in de kerk, het werk van Youth for Christ. Het is een ministry van Youth for Christ. Dat zijn de mensen die ons zijn toevertrouwd. En het is zo belangrijk om te bidden. En Jezus doet ons dat voor in het hoge priesterlijk gebed.
Want jij bidt nu elke dag een kwartier voor je kinderen.
Ik heb aan een kwartier niet genoeg.
Nee?
Nee, ik ben begonnen. Ik ben in 2009, wat ik zei, in Argentinië geweest. En ik dacht, ik neem de proef op de som bij mezelf. Ik begin bij een kwartier bidden. Waarom een kwartier? Dat mag een kwartier achter elkaar zijn. Dat mag ook gewoon door de dag heen zijn. Maar het gaat erom dat je in het gebed nadenkt over, waar staan die kinderen? Waar staan die tieners? Wat houdt hen bezig in het leven? We bidden voor veiligheid, voor gezondheid. Maar je mag ook bidden voor geestelijke ontwikkeling. Voor zelfvertrouwen. Of dat ze anderen tot zegen zijn. Dus als je gaat bidden voor kinderen, voor tieners, dan ga je je verdiepen. Maar dan ga je ook verdiepen in wat God belangrijk vindt. En ja, mijn ervaring is dat je dan op een gegeven ogenblik ook het niet meer moeilijk vindt om onderwerpen te vinden waar je voor gaat bidden.
Je hebt een ondersteunende functie in het hoger onderwijs. Wat doe je precies?
Ik werk bij de Christelijke Hogeschool Ede en daar geef ik leiding aan de Academie Gezondheidszorg. Hiervoor was ik werkzaam bij een onderzoekscentrum en wij waren op zoek, wat helpt nou kinderen en jongeren als het gaat om gezonde leefstijl? Voeding, bewegen, je kent het, we zijn er in Nederland mee bezig. En wij waren ook op zoek naar een goede aanpak. Elke dag ontbijt. Dat is belangrijk voor kinderen, is goed voor hun concentratie op school. Bewegen, hè, elke dag een uur echt lekker bewegen, buiten spelen. En zo besefte ik dat wij heel sterk bezig zijn met die fysieke kant, die gezondheid, dat welbevinden van kinderen. En Wake Up Deborah is een mogelijkheid om ook die geestelijke kant te ondersteunen. En zo is Wake Up Deborah eigenlijk, heb ik bedacht, een soort van voedingscentrum voor het geestelijk leven van kinderen en tieners. En dat willen wij ook met die beweging doen. Ik weet ook dat er mensen kijken die bijvoorbeeld niet meer gewend zijn om te bidden. Die denken van hoe doe je dat? En zeker hoe doe je dat elke dag en zo lang? We willen met Wake Up Deborah willen wij mensen helpen om weer te leren bidden.
Ik begrijp dat het initiatief ontstaan is in Latijns-Amerika. Jij hebt het initiatief meegenomen naar Nederland. Wake Up Deborah betekent zoveel als ontwaak Deborah. Waar komt die naam vandaan?
Toen in 1995... deze gebedsbeweging ontstond, was dat vanuit een bezoek aan een wereldwijd evangelisatiecongres van de Youth for Christ directeur Brazilië. Hij was bij een bijeenkomst geweest in Korea, waar 100.000 Koreaanse jongeren werden ingezegend voor het missionaire werk. En bij die inzegening was ook een dankgebed voor, dat roert mij gewoon, voor alle moeders die hadden gebeden voor die 100.000 Koreaanse jongeren. Dat zij discipel van Jezus zouden worden. En dat zij weer voor anderen ten zegen zouden zijn. En God had dat gebed verhoord. En de Braziliaanse directeur heeft dat meegenomen. En die zei, dat is belangrijk. Dat moeten wij weer gaan doen. Dus de beweging begon bij moeders. Inmiddels vaders. Hè, maar... En zij zochten naar een naam. En een voorbeeldfiguur. Een rolmodel uit de Bijbel. En zij kwamen uit bij Deborah. Deborah is een vrouw. Een rechter. Profetes. En zij leeft zo'n 1200 jaar voor Christus. En dat is ook een tijd waarin God eigenlijk niet meer aanwezig is in de samenleving. En Israël gaat gebukt eigenlijk onder een vreemde overheersing. En dan zegt God, ik wil jullie leven veranderen door je de overwinning te geven op die vreemde overheerser. Maar de mannen in het land waren laf, waren bang. En Deborah, die stond op. En die nam geestelijk leiding en die zei, God geeft ons de overwinning, gaat iets veranderen. En zij gaat ook voorop. En zij zingt, en dat kun je lezen ook in het Bijbelboek Richteren, zij zingt daar een lied over en zij wordt een soort voorbeeld als het gaat om geestelijk leiderschap. Dat hebben ze overgenomen in Brazilië en wereldwijd willen wij dat eigenlijk overnemen om daar waar God steeds meer naar de marge van de samenleving gaat, dat wij zeggen, sta op als ouder, vrouwen, mannen, hè, om God weer terug te brengen in het leven van onze kinderen en tieners. En wat mij daarin helpt is, dat is een ontdekking geweest voor mijzelf, is de Bijbel te gebruiken als gebedenboek.
Ja?
Ik vind het echt fantastisch. Hè, je hebt het eenvoudige gebed ook voor het dagelijks leven, hè, de bescherming in het verkeer en wie ze zijn op school of bij hun vrienden. Maar de Bijbel is een gebedenboek. En er staan zoveel mooie teksten die aansluiten op waar kinderen en tieners mee zitten.
Noem eens een paar.
Wat ik een hele mooie vind is... Als jongeren, bij mij gaat het dan soms om studenten die weer door de week op kamers zitten. Hè, dan kan ik woorden van Gods woord is een lamp voor hun voet. Een licht op hun pad. Of God kan ook naar mij zeggen van wees niet bang. Ik heb hun bij hun naam geroepen. Ze zijn van mij. Als God dat zegt, dan betekent dat ik hem aan zijn woord mag houden. Wat het mooie van God is dat hij trouw is. En dat hij zijn belofte nakomt. Hij zegt niet hoe tegen mij. Maar hij neemt de verantwoordelijkheid voor onze kinderen, voor onze jongere generatie.
Wat versta je onder bidden? Wat is bidden? Wat zeg je tegen God?
Ik bid 's morgens. Ik begin dat ik eigenlijk heel blij ben met God. Omdat God in mijn eigen leven zoveel toevoegt als het gaat om vertrouwen. Wie ik mag zijn en wie mijn kinderen mogen zijn en wie mijn man mag zijn. Ik vind God geweldig als schepper. Hè, we zitten nu weer in het voorjaar. Het is prachtig. En God is onze schepper en hij kent ons. Het bijzondere is dat God doorgrondt ons. En daarmee bedoelt hij, naar mijn idee, God weet het waarom achter dingen. Je kunt je zorgen maken om een tiener. Dat je denkt, waarom iedere keer leugentjes? Of dat je zegt van iedere keer te veel drank? Of je wilt je tiener kennen, maar God weet ook het waarom. En dan mag je, hè, waarom iedere keer die leugentjes? En dat kun je bij God brengen in gebed. Dat je zegt van, kunt u daarin een verandering brengen? Is het onzekerheid? Is het je buitengesloten voelen? Dat maakt dat die tiener zich zo gedraagt. Het waarom? Het kind weer helpen.
Wat me raakte, Saskia, is toen ik hoorde dat jij door de uitzending van de jonge dominee Schuller geïnspireerd werd om dit te doen. Heel bijzonder.
Ja, dat was in de afgelopen zomer. En ik keek naar die dienst en ik stond zelf heel erg in dubio van, is Wake Up Deborah nou iets wat ik moet gaan doen? Ik vond het groots en ik schrok daar wat voor terug. En ik keek naar die dienst en ik was eigenlijk ook op zoek naar een soort van teken dat God zei van, ga het doen, ga erin staan. En die dienst, het was de kleinzoon van dominee Schuller. En hij was een beetje in dezelfde situatie als ik. Hij zei, ik sta hier, ik ben heel erg jong en ik preek voor jullie, wie ben ik? Dus ik had wat herkenning in zijn situatie. Maar toen noemde hij een heel mooi beeld. Hij zei, wij mogen staan in het licht van God. Als het soort in een lantaarnpaal schijnsel, wat krachtig schijnt en daar mogen wij in staan. Maar als je daarin staat, dan moet je dat licht ook gebruiken. Dat is een kracht. En op het moment dat je zegt van, ik kan het niet, dan zeg je eigenlijk, God kan het niet. Nou, die kwam bij mij binnen. In de zin van, als ik dus zeg van, ik kan niet degene zijn die Wake Up Deborah ja, onder de aandacht brengt en begint in Nederland en Jesus Christ vraagt om ja, mee te doen, dan onderschat ik God. En dat was voor mij aanleiding om de telefoon te pakken en Edward de Kam te bellen en te zeggen, ik wil heel graag met jou praten over dit programma.
En zie daar.
Ja.
Je zit hier.
Ja.
Geweldig. Ja, ja. Bedankt dat je hier op Moederdag wilde zijn. En ik hoop dat deze Moederdag in heel veel geheugens gegrift staat als ik ben vandaag begonnen met voor mijn project Deborah te bidden voor mijn kinderen, tieners, jongeren. Want we hebben zoveel mooie jongeren en tieners in Nederland. Fantastisch. Ja. Ik geef je als aandenken deze vaas mee. Je ziet het, het is een arend die zijn vleugels uitstrekt.
Ja.
En dat is gebaseerd op een bijbeltekst van de Christelijke Cathedral, het motto van de Christelijke Cathedral. Zij die de Heer verwachten putten nieuwe kracht, ze zullen opstijgen als met vleugels van een adelaar. Dus ik hoop als het een keer tegen zit, dat je even kijkt naar deze vleugels.
Wat een prachtige tekst bij die vaas.
Ja, staat ook onderop.
Dankjewel.
Kijk, zie je het? Helemaal erin gegrift.
Ja, ja. Heel erg mooi.
En ik geef je ook een bijzonder bosje bloemen.
Ja.
Daar ben ik wel trots op. Die krijgen we elk jaar van een van de trouwe kijkers van Hour of Power. En die heeft ook de tulp, de Dr. Schuller tulp benoemd. En dit is de Billy Graham narcis. Je weet,
mooi zeg.
Toen ze laatst aan Billy Graham vroegen, de grootste evangelist van deze tijd, wat zou je overdoen in je leven? Toen zei hij, ik zou meer bidden. Toen vroeg de interviewer van ABC Television.
Oh.
Hoeveel uur bidt u dan? Of hoe lang bidt u dan? Hij zegt 4 uur per dag. Maar dat is eigenlijk te kort. Dus
met Daniel. Ja.
We hebben nog een weg te gaan.
Dank je.
En ik geef je dit boekje meegeschreven door Arvella Schuller. De oma van Robbie Schuller. Die jou zo geïnspireerd heeft. Het positieve gezin. Prachtig boekje.
Dank je wel.
Waarin het gebed ook heel veel keer voorkomt.
Dankjewel, Jan.
En na een oproep voor Hart van Kinderen gaan wij terug naar de Christelijke Cathedral. En daar zit Richard Reveal achter de piano. Een van de jongeren die op de Academy studeert van de Christelijke Cathedral. En zelf een stuk heeft gecomponeerd. Waltzing Grace.
Haiti, een van de armste landen ter wereld. En een jaar na de aardbeving is de chaos nog even groot. Door de aardbeving hebben veel kinderen hun ouders verloren en zijn dakloos geworden. Hart voor Kinderen wil deze kinderen omarmen, ze liefde, zorg en onderwijs geven. Een hoopvolle toekomst. De appartementen voor de opvang van 48 kinderen zijn klaar en in gebruik genomen. Uw hulp is nu nodig bij het dagelijks onderhoud. Voeding, kleding, onderwijs en heel veel liefde. Voor maar 22 cent per dag helpt u deze kinderen aan een thuis. Word donateur en bel 035 77 21104 of ga naar onze website. Steun Hart voor Kinderen, nu.
Thank you.
Thank you, Richard. My thought that I want to leave with you today is in three words. Love never fails. So if you're a cynic, you're going to change this morning. Because the cynic is wrong. He looks for shortcomings, failures, in the positive feelings of life. Love never fails. And that's because every human being needs it. Whether you feel it or not, you need to give it as well as receive it. Love never fails. The human being is not understood as a total person. You begin by looking at the body. We need food to eat and exercise. You look at the mind, and the brain needs intelligence and learning and study. Then there is within you as a person a system of emotions. And the one emotion that seems to dominate is love. Even if you are in a problem way and you find that you can't love or you don't want to love or you even reject love when it's offered to you, love is at the core of who you are. You are made to love. Years ago, when I first got into the study of psychology and psychiatry, and I began to realize that the human being is most significantly an emotional creature. And that finally, the person you are is shaped by the heart that carries within you. And that's why there's nothing more important than that at the heart of your heart there is a love that is supernatural. Christianity, think of this. Christianity is the only system in the human race that promotes the emotions of love. It's amazing, but true. That's why Christianity is never going to die or be out of style. Never. Because you will never change and I will never change, and we need this emotion called love. And there's no university that you can go to and enroll and take a major in love and come out a loving person. Doesn't work that way. Love is a gift, an emotional gift of God. And you need it, and I need it. And think of it, in the whole human family, there is only one book that's called the Bible. And the Bible has one central focus, and that's to connect us with God, who is seen as a God of love. Fabulous. So I ask you today to check this part of your personality. Don't check your faith today. You're here. You've got a lot of faith, or you would not have come to this place. You've got a lot of faith. Or you wouldn't be listening to the words and the music from this hour. What you need is love. Now, you've all got it to one degree or another, on one level or another level. But this love is an amazing need in the human person. And no matter what studies you would take, you could go and earn your PhD degree in studying the human personality. But you'd never, ever be able to find an institution that communicates love to you. That you can go out not with a degree, master's or a doctorate, but you go out with a personality that has been shaped, molded, and is mastered by love. That's why the church is never going to be a dead institution. Unless it makes the mistake it has made, and that's focusing on head knowledge instead of heartfelt spirit. I want to leave with you this sentence, that love is impossible without faith. And faith is dangerous without love. I've been married for 60 years to my one and only wife. And I love her. She loves me. That's what makes our marriage beautiful. But I'm thinking of a man who's unmarried in his 50s. He was despairing before me not long ago, and he said, "My life's lonely, so lonely." He's never had a family. He never married. When I asked him, "Why not? Did you never find a woman that you could love?" "Yes," he said, "I did, but I didn't trust it. I was afraid I might not always love her. And I was afraid she might always love me." So I said, "You had love, but you didn't have faith." He said, "I guess you put it right." But look how love makes the difference in faith. If you really bring love into your faith, faith is something, not just a collection of concepts that you hold or beliefs that you embrace. I'm making these points. Point number one, love puts constant renewing power in faith. And so in the core of your faith, there must be this love. And that's why you keep loving your husband or your wife. Because there's love at the core of your faith. And you may drift, you may wander a bit, but your faith will come back strong again and again if there's love at the core of it. Love puts realigning power in faith. If you have faith but do not have love, you can drift. And your focus can change. And what's so important in life is that we keep our focus. And our focus is in Jesus Christ. That's the only way I know how to keep focus. It must be centered on a person. And the person is Jesus. I want to say, love is impossible without faith. And faith is impossible without love. Then love puts restraining power on faith. To have a lot of faith without love is dangerous. And I've been a pastor for over 60 years, and I have met people who had the faith to imagine great projects or great goals. But when love was not composing their character, even their faith was dangerous. Dangerous because you could go after something and injure other people along the way. So that's why love and faith must be emotional, spiritual twins. I don't trust people with a lot of faith if Christ is not in their heart of hearts. And I think the greatest thing that God has given to me It's not only the gift of faith which he has given in overwhelming measure, for which I am most grateful, but more than anything, he has given into my life Jesus Christ and his love. Love puts a redeeming power in faith. Oh, love makes the difference in faith. And instead of just being a teacher, trying to draw your maximum salary and maximum benefits, you become concerned about these kids, these students, and how you can build them into real persons. Love makes the difference. Or you're a doctor, and you're not concerned primarily about how many fees you can attract. But how can you heal this person? The person is a human being. Or you're a businessman and you're primarily concerned not about the profit margins, but you're concerned about the people who are your customers. And you see that they have hurts and they need healing. So you become a counselor, a minister. Love will not let you become a doubter or a cynic. Love is constantly realigned, refocused, if love is at the core. Love is restrained if love is at the core. Oh yes, powerful faith without restraint can run over some people. Wow. And love puts rejoicing into your life and in the faith. Without love, faith is not good. Without love, hope is hollow. Without love, ambition is dangerous. That's why we say Christ should be at the center of your life. How do you get love at the core of your life? I only know one way, and that's to meet Jesus Christ and accept him as your Savior and your Lord. I've done that again and again and again a million times in my life. Christ is at the core of my life, and that's where the love comes from. It never dies. He is always there. Then what? You find yourself living up to what St. Paul challenged in 1 Corinthians 13, where he says, love is never jealous. It's never envious. It's never boastful. It's never proud. It's never haughty. It's never selfish. It's never rude. It never demands its own way. It's never irritable, never touchy, never holds grudges, hardly notices when others do wrong. Love fills your life with gladness. So that's the mountain-moving faith with love at its core that I offer to you this morning. Whoever you are, ask Jesus Christ to come in. Something supernatural happens. His Holy Spirit does come into your life. And you are living in Jesus. Hallelujah. Let's pray. Oh Lord, we've come to the only place in the world, a church. Yes, and there are millions of them. To the place where we're introduced to Jesus Christ. And as we accept him as Savior and Lord, his Holy Spirit becomes a part of our personality. And we are changed as persons. We become patient and kind. We become like Jesus. And that's beautiful. Amen. May the Lord bless you, keep you in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Him in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal life with Him in glory. Amen.
Dat was nou eens een inspirerende uitspraak van dominee Schurre. Liefde en geloof gaan hand in hand. En dat geeft je kracht, moed en geloof. En zeker op deze moederdag. En wat was het weer een inspirerende uitzending. Bidden voor je kinderen. Bidden voor de kinderen van Nederland. Bidden voor de kinderen van de wereld. En wij hopen er volgende week weer te zijn. Dan in een gesprek met professor Dr. Egbert Schuurman, de langzittende senator in de Eerste Kamer, in een ontmoeting met Jozef, een moslim die op een andere manier tegen het christelijk geloof ging aankijken. En beide ontmoeten elkaar. En die ontmoeting, daar verheug ik me op, want die gaat heel bijzonder worden. En ik hoop dan ook dat iedereen volgende week in de gelegenheid is om te kijken naar Hour of Power. En wat wil Hour of Power nou? Wat is nou de bedoeling? Nou, ik hoop dat u en jij dat aan deze uitzending hebt gemerkt. Om te weten, met zekerheid, dat God liefde is en dat Hij van je houdt. En ik kan me bedenken dat op deze moederdag moeders zijn die zich in de steek gelaten voelen door hun kinderen. Of in andere gevallen. En weet dan dat er een liefdevolle vader is die van iedereen houdt en die je vasthoudt. Een hele goede moederdag toegewenst. En graag nogmaals tot volgende week.
People said, wow, thank you, choir.